onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 17 en daarvan het zesde vers. Psalm 17 en daarvan het derde vers. Herstel, dat derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zal glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heilig voor en wat er verder volgt uit het derde vers van Psalm 17. Schriftlezing in deze avonturen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de openbaring van Johannes en daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 18 tot en met 29. Openbaringen 2, de versen 18 tot en met 29, nog vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, en die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Openbaringen 2, vanaf vers 18 tot en met het einde. En schrijvende engel der gemeente te Thyatira, dit zegt de Zoon Gods, die zijn ogen heeft als een vlam vuurs en zijn voeten zijn blinkend koper gelijk. Ik weet uw werken en liefde en dienst en geloof en uw lijdzaamheid en uw werken, en dat de laatste meer zijn dan de eerste. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij de vrouw Izebel, die zichzelf zegt een profetes te zijn, laat leren en mijn dienstknechten verleiden dat zij hoereren en afgodenoffer eten. En ik heb haar tijd gegeven opdat zij zich zouden bekeren van haar hoererij, en zij heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar te bed, en die met haar overspel bedrijven in grote verdrukking, zo zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen, en al de gemeenten zullen weten dat ik het ben die de nieren en de harten te onderzoek. En ik zal u lieden geven een iegelijk naar uw werken. Doch ik zeg tot u lieden en tot de anderen die te Thyatira zijn, zovelen als er deze leer niet hebben en de diepte des Satans niet gekend hebben, gelijk zij zeggen, ik zal u geen andere last opleggen. Maar hetgeen gij hebt, houd dat, totdat ik zal komen. En die overwint, die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen. En hij zal hen roeden met een ijzeren staf, en zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. En ik zal hem de morgenster geven, en die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, we zijn ook deze avond weer bijeengekomen om uw woord te horen. En mocht het zijn uw woord, Heren, en niet een mensenwoord. Want uw woord, Heren, gaat door tot de verdeling der ziel en der samenvoegselen en des mergs, en is een oordeler der gedachten en overleggingen des harten. O Heren, we zijn steil en diep afhankelijk van alles wat gij ons komt te schenken en komt te openbaren. Want uw woord, o Heren, dat is een boek van openbaringen. En gelijk ook het laatste Bijbelboek genoemd wordt. Het is een en al openbaring. Want gij komt het uw kinderen te openbaren. Het geheim van zalig worden. Dat heb je zelf gezegd. En voor de wijze en voor de verstanden, voor de verstandigen, hebt gij verborgen wat gij uw kinderen komt te openbaren. En voor de eenvoudigen, o lieve Heren, maak ons eenvoudig. En dat kan alleen door de wedergeboorte. En de eenvoudige zult gij steeds gadeslaan, die daar zuchten en die daar wenen over hun zonde. Want Heere, gij zult het verbroken hart geenszins verachten, maar gij zult het verbrijzelde hart nabij zijn. En de zulke Heere zullen zich in uw naam mogen verblijden door de inspraak des Heilige Geestes, en waardoor uw kerk levend wordt. En ook na ontvangen genade, dat we gebonden mochten worden en blijven aan de troon van de genade. Gun leven aan mijn ziel, dan looft onze mond uw trouwe hulp. Stier ons in rechte sporen, en gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, wat onbedachte herder heeft verloren. Och lieve Heren, wat zijn we toch een dwaalziek volk. En van nature dan dwalen we zonder herder. Maar ook na ontvangen genade, Heren, we hebben maar één weg, en dat is van u af. Nou, zoek uw knecht schoon, hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw gebond te horen in Christus. En kom gij dat nog te schenken door de prediking van het woord. Want er zullen er zoveel geloven die gij roept met een inwendige roeping. Maar wij maken dat onderscheid niet. Het is de roep gaat tot in ieder van ons, tot alle hoorde des woords. O, mochten we dan acht slaan, en mochten we dan verlegen raken om oren te ontvangen, oren die horen wat de geest tot de gemeente zegt, dat uw woord met kracht mag zijn, want het koninkrijk Gods dat is niet alleen in woorden, maar in kracht en in veel verzekerdheid. Maar dat in Christus en in Christus alleen. Heere, zegen uw woord in ons, onze aller hart en leven, dat uw koninkrijk nog uitgebreid mag worden onder ons, maar ook ver buiten 's lands grenzen. En dat het mag gaan tot aan de einde der aarde, tot aan de verste grenzen. Omdat uw huis vol mag worden, ja, uw huis zal vol worden. Dat heb je zelf gezegd. En er zal geen klauw achterblijven. Degene die gij getrokken hebt uit de macht der duisternis tot uw wonderbaar licht. En mochten we daar het voorwerp van zijn. Maar mochten we het is gans onwaardig worden. Door de bediening van uw lieve geest. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Geliefden, in afhankelijkheid des Heren wensen wij in deze avonduren de brief aan de gemeente van Thyatira te overdenken. En deze brief is in het bijzonder gericht aan de leraar van de gemeente van Thyatira, maar ook aan de kerk van alle tijden en plaatsen. En Thyatira behoorde tot de 7 gemeenten in Klein-Azië, tot wie Christus zijn brieven richt, die door de apostel Johannes moesten worden opgetekend in een boek. En we hebben de eerste 3 brieven aan de 7 gemeenten in Klein-Azië reeds overdacht, namelijk de brieven aan de gemeente te Efeze en aan Smyrna en aan Pergamum. En hedenavond is de brief aan de gemeente van Thyatira aan de orde van behandeling. En Thyatira, geliefde, was een stad in Mysië en lag tegen Macedonië ten zuiden van Pergamum. En bekend uit deze stad is Lydia, de purperverkoopster uit Thyatira, die door de prediking van Paulus tot bekering gekomen is. En dat gebeurde in Filippi. Lydia was een Joodse proseliet. Hoewel ze geboren was in Thyatira, had ze zich in Filippi gevestigd als purperverkoopster. En Lydia was waarschijnlijk een welgestelde weduwe. En ze was in ieder geval een zakenvrouw en zij liet zich gaande door Paulus onderzoeken of haar bekering wel recht was voor God. Lydia hield er dus geen stiekeme bekering en geen privébekering op na. Integendeel, zij liet zich door Paulus beproeven op de echtheid van haar geloof. En zij blonk uit in de vruchten van herbergzaamheid en oprechtheid. En Lydia was dus een purperverkoopster en handelde in purperen kleden. Ja, purperstof was een zeer dure stof. En dat kwam voornamelijk uit de kuststreken rondom Tyrus. Purperstof was een kleurstof dat gewonnen werd uit schaaldieren, purperslakken genaamd. En purper komt in de Bijbel heel veel keer voor. In de oud-testamentische tabernakel waren de 10 gordijnen van de tabernakel van purper en scharlaken gemaakt. En het was een kostbare stof die in geen enkel koninklijk paleis in het toenmalige oosten ontbrak. En de krijgsknechten, de Romeinse krijgsknechten, deden Christus een purperen mantel om. Dat was een koninklijk kleed waarvan de soldaten een spotkleed hadden gemaakt om Christus als een spotkoning te bespotten. En ze spotten met het koninklijk ambt van Christus. Maar Christus liet zich stilzwijgend en borgtochtelijk bespotten en vernederen, opdat hij zijn volk vanuit de diepte van hun verlorenheid zou kunnen verhogen. En voor Lydia zal het purperen wel een bijzondere betekenis hebben gekregen toen zij door de prediking van Paulus tot bekering gekomen is en vernam in welk kleed Christus bespot en vernederd was geworden. En het purperen spotkleed van Christus zal voor Lydia wel een boetekleed geworden zijn, geliefde. Want ook voor haar had Christus zijn rijkdom ontzegd. En Lydia is wellicht goed op de hoogte geweest van de gemeente van Thyatira, tot welke deze brief geschreven is. En Lydia heeft van deze brief waarschijnlijk ook kennis genomen. En Christus openbaart zich in deze brief in zijn goddelijke natuur. Dit zegt de Zoon van God, die zijn ogen heeft als een vlam vuurs en zijn voeten zijn als blinkend koper gelijk. Als de Zoon van God aan het woord is, dan moeten alle schepselen zwijgen. En Christus spreekt scheppend, levenwekkend, hè, maar ook ontdekkend en afsnijdend. Hij heeft ogen als een vlam vuurs. Hè, dat wil zeggen dat hij overal dwars doorheen kijkt. En nergens is Christus een ledig toeschouwer van. Hè, want zijn ogen doorlopen de ganse aarde. En Salomo zegt, de ogen des Heren zijn in alle plaatsen, hè, beschouwende de kwade en de goede. En de ogen van Christus, die zijn als een vlam vuurs, en dat ziet ook op de alwetendheid van Christus. En voor Christus is ieder mens een open boek. En hij doorzoekt de harten en hij proeft de nieren. En wat wij ook willen beraden of willen betrachten, hij kent van verre onze gedachten. En de psalmist die zingt ervan, niets is o oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. He, dus de alwetendheid van Christus, he, dat is een schrik voor de goddelozen. En daar weet Gods volk ook van, in het stuk der ontdekking. En Paulus kende dat ook, geliefde. En hij zegt dan ook, wij dan wetende de schrik des Heren bewegen mensen tot het geloof. He, op weg naar Damascus had Christus met zijn ogen als een vlamvuur Saulus van Tarsus van zijn paard afgebliksemd. Als we het zo eens mogen zeggen. En hem totaal verblind. Hè, door dat helle hemels licht. En zijn ogen, de ogen van Christus, gaan door de verdeling der ziel. En der samenvoegselen en des mergs. En het zijn een oordelen der gedachten en overleggingen des harten. En Christus' ogen doorzoeken alle landen, alle huizen, alle kamers, alle bewegingen, alle oogmerken, alle blikken, alle gedachten. Alle harten der mensen doorzoekt hij, tot op de bodem der ziel. En voor Christus is niets verborgen. Hij doorzoekt de donkerste plaatsen der aarde. De dubbele bodem van ons hart is voor hem een open boek. En o geliefde, als we daarachter gekomen zijn, dat ons hart een dubbele bodem heeft, waarin allerlei ongerechtigheid zuil gaat, en als we daar besef van krijgen, dan hebben we geen rust meer voor het hol van onze voet. Dan rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonde. Dan voel je de ogen des Heren je hele bestaan doorpriemen. Want hij ziet van ver met gramschap aan de ijdele waan der trotse zielen. En dat noemt Paulus de schrik des Heren. Paulus die was van zijn paard afgeworpen. Dat was door het alziend oog van God gebeurd. Door de kracht des Heilige Geestes. En als die schrik des Heren geopenbaard wordt in ons leven, geliefde, dan gaat er een heel mens tegen de grond. Plat op de grond. Met zijn neus in het stof en in het oordeel. En het oordeel in zijn ziel. Oh, en toen had ik wel willen vluchten, maar ik kon nergens meer heen. En zodat de dood voorhanden scheen. Daar alle hoop mij gans ontviel. En daar niemand zorgde voor mijn ziel. En daar kent al Gods volk wat van. Van die stonden des gerichts. En van dat dodelijke tijdsgewricht. En in dat dal van agerige liefde, dan is er geen vluchten meer mogelijk. En dan is er geen weg meer ter ontkoming. Dan is alles afgesneden en alles verloren. Maar in datzelfde dal van Achor wordt een deur der hoop geopenbaard voor ter dood veroordeelden, voor verloren zondaren. En die deur der hoop in het dal van Achor, dat is de enge poort. De deur der hoop, dat is Christus. En door die deur, door die enge poort, geliefde, daar worden alleen verloren zondaren toegelaten. En in die poort, daar wordt recht gesproken en de zondaar vrijgesproken. Vrijgesproken van schuld en straf. En o geliefde, er is geen zaligheid mogelijk dan in de doorgang door die enge poort. Christus is niet alleen de deur, hij is ook de weg. Christus is dus het begin van het geestelijke leven. En hij is ook de voortgang en het einde zonder einde. En dus als Christus de deur opent in het dal van Achor, in het dal van onze verlorenheid, dan opent hij zijn hart voor gesloten harten. Dan opent hij zijn mond voor gesloten monden. Dan kijkt hij blinde ziende. Want Christus' ogen zijn vurige kolen, vlammen des Heren. En dan mag u blikken in de liefdesogen van Christus. En dan kijkt Christus u zalig. En dan spreekt hij u zalig. Dan zegt hij, mijn oog zal op u zijn. Nou, dan ben je zalig. Dan ben je zalig gesproken. En zalig gekeken. Door de ogen van hem die op de troon zit. En o, als zijn oog op u mag rusten, geliefde, dan wandelt u in het heerlijk levenslicht van zijn zaligheid en van zijn alwetendheid en van zijn voorzienigheid. En dan is de ziel in God verblijd en aan hem gewijd, dan mag die er ook wel eens van zingen. En gij hebt, o Heer, in het dodelijks tijdsgevricht mijn ziel gered en mijn tranen willen drogen. En mijn voet geschraagd, die zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Ja, steeds wandelen in het vrolijk levenslicht, in het vrolijke, zalige levenslicht van zijn almachtige alwetendheid en van zijn alwetende almachtigheid. En als de Heere Jezus aan Petrus voor de derde maal vraagt aan de zeven Tiberias, hebt gij mij lief, hè, dan doet Petrus een beroep op de alwetendheid van Christus. En dan zegt die Heere, gij weet nou alle dingen, hè, gij weet dat ik u lief heb. En Gods bestreden volk, geliefde, mag in de grootste smarten wel eens berusten in de alwetendheid van Christus. Hè, daar hij alles ziet en weet. En voor het alwetend oog van Christus stelt Gods volk haar hart open. Hè, want Gods eerlijk gemaakte volk heeft voor God niets te verbergen. En als je ziel is gered, dan vertrouw je jezelf niet meer. En dan vraag je gedurig aan de Heere of hij je gangen en je verlangen wil toetsen. En of hij je oogmerk aan de dag wil stellen. En dan trek je wel eens je jas open, geliefden. En dan zeg je tegen de Heere, Heere, kijk er maar in, want ik vertrouw mezelf niet meer. En Gods eerlijk gemaakte volk dat in de eerste liefde loopt, wil niets voor God verborgen houden. En die zielen die bidden wat af. O bron van het hoogste goed, was reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonde. En Gods volk dat in de eerste liefde loopt, is zich zeer bewust van het alziend oog van God. En dat geeft een teer leven, geliefden. Als je in de eerste liefde mag lopen, dan zie je overal de zonde in. Zelfs in de beste werken. Dat geeft een aanklevend leven en een nabijleven. En toen ik in de eerste liefde liep, geliefde, toen kon ik nog geen kopje koffie drinken, nog geen koekje aannemen van de wereld en van de godsdienst. En dat lag zo teer. En menigmaal was het gebed uit Psalm 141. In mijn hart neig mijn hart niet tot een kwade zaak, om enige handel in goddeloosheid te handelen met mannen die ongerechtigheid werken, en dat ik niet eten van hun lekkernijen. En dat was toen in mijn hart. En ik weet nog dat ik zelfs gemoed bezwaard was om een ijsje te kopen. En dat vond ik werelds en vrijzinnig. En geliefden, als je er iets van inleeft wat het Christus gekost heeft, en hoe hij in de hof van Gethsemane grote druppelen bloed zweette vanwege de brandende toren Gods in zijn reine ziel om onze zonde. Hè, kun je er nog van een ijsje likken? Kun je er nog mee rijden op de feest en praalwagens van de wereld? Hè, kun je er nog mee dansen met de godsdienst? Kun je daar nog dominees naar de ogen kijken en de eer van elkander aannemen? Nee, geliefde, dat verdraagt de ware liefde niet. Of dacht u dat de ware liefde de valse verdraagzaamheid koestert jegens de tuchtloze kerkpolitieke godsdienst in onze dagen? Dat moet je nooit denken. Er zijn beleiders die de liefde zogenaamd hoog in hun vaandel hebben staan, en ik word gedurig met dat soort godsdienst aangevallen, maar de zulke wassen alleen de voeten van de godsdienst, niet van Christus, en zijn getuigen. Nee, alleen de voeten van de godsdienst, ja. Met het water van Pilatus. En zo hoog hebben de zulke de liefde in hun vaandel staan, maar dat is niet de liefde van Christus. Beleiders die zogenaamd met de liefde en de zachtmoedigheid van Christus schermen, zijn doorgaans de meest hooghartige en onverzoenlijke mensen. En die natuur, die leeft in ons aller hart. En dat zul je ook aan de levende lijven ondervinden, als de Heer in je leven komt en die ga je ontdekken wie je nou voor God geworden bent. Maar als de Heer de ware liefde in je hart uitstort, geliefde, dan krijg je ook een blik bij God vandaan. De liefde is zo scherp als een scheermes. En al gaat het over de waarheid van het evangelie. Want de liefde uit God en tot God staat boven de liefde tot de naaste. En is ondergeschikt aan het geloof. Want het geloof is door de liefde werkende. En de liefde niet door het geloof. Beleiders die de naaste liefde hoger hebben staan als de liefde tot de ere Gods. Dat kun je gerust van uitgaan, dat zijn hypocrieten. En als men de ere God stilzwijgend op straat kan laten vertrappen, dan weet men niets af van de liefde Gods. Mensen die zich niet bekommeren om de ere Gods, kunnen de toets van de ware liefde niet doorstaan. Het huidige christendom is bezet met algemene liefde. En algemene liefde stelt de naaste liefde boven de ere Gods. En daar is een hypocriet altijd aan te herkennen. Namelijk dat hij de ere Gods ondergeschikt maakt aan de naaste liefde. God liefhebben boven alles. En de naaste als jezelf. En deze twee geboden hangen de ganse wet en de profeten. Maar een hypocriet heeft ook geen nare naaste liefde. En al helemaal geen liefde tot zijn vijanden. Zulke mensen kunnen wel lief doen. Maar ze hebben altijd een bijoogmerk. En beleiders die de algemene of natuurlijke liefde houden voor de liefde Gods. Doen alles om zichzelf, om van de mensen gezien te worden en geëerd te worden. Maar je moet zulke geesten eens beproeven of zij uit God zijn. En een vrome oogmerk aan de dag stellen. En dan blijft er niks over dan verrot vlees. En Jacobus zegt het, uw rijkdom is verrot. En uw klederen zijn van de motten gegeten. Oh, als we ons zo eens leren kennen. Zo, dan hebben we geen bestaan meer voor de Heer. En dan zal je ook nooit meer de liefde tegen de waarheid uitspelen. Hè? En dat soort beleiders hebben ook de ware liefde niet. Een apostel Johannes die der liefde, Johannes de apostel der liefde, die schrijft een iegelijk die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet en die in de leer van Christus blijft, deze heeft beide, de Vader en de Zoon. Het is dus niet om het even hoe men met de waarheid omgaat en hoe die gepredikt wordt en hoe men in de waarheid staat. Gods woord houdt stand in eeuwigheid en het zal geen duimbreed wijken. Ten aanzien van de waarheid van het evangelie mogen we geen duimbreed wijken. Al zou de hemel en aarde uit hun voegen raken, zegt Luther. En Luther veegt de vloer aan met beleiders en dominees die de liefde boven de waarheid en boven het geloof stellen. En leraars die de liefde stellen boven de waarheid kennen de God der liefde niet. Want de God der liefde haat de leugen. En God haat ook de politieke... De politiek en de democratie in de kerk. In onze dagen klaagt men steen en been over de kerkelijke verdeeldheid. Maar die zal nooit ophouden zolang men niet breekt met de democratische kerkvorm. Gods woord is niet gebaseerd op democratie, maar op theocratie. Als ambtsdragers niet op een theocratische wijze in het ambt gekomen zijn, dan is het allemaal van de mens. En heel die ambtsdragersverkiezing van tegenwoordig is gebaseerd op meeste stemmen gelden. Maar dat is niet Bijbels geliefde. Door de democratie, dus door meeste stemmen gelden, is Christus tot de kruisdood veroordeeld. En weet u hoe de toenmalige synode tot het kerkelijke besluit kwam om Christus te doden? Door de democratische vraag van Caiaphas, wat dunkt u lieden? En op grond van daarvan is Christus van een meerderheid aan stemmen als een misdadiger ter dood veroordeeld. Dat was om naar de raad Gods en ter zaligheid van Sion. Maar wee die mens die de zoon des mensen verraadt. Het ware beter dat hij nooit geboren ware geweest. En Christus moest dus door lijden tot zijn heerlijkheid ingaan. En ook de kerk staat lijden te wachten. Er is nog lijden overig. En om die reden werd de apostel Johannes naar het eiland Patmos verbannen. Het is een teken des tijds dat er geen dominee meer verbannen wordt. Johannes de apostel de liefde werd gehaat door de godsdienst. Maar nu wordt het gros dominees door diezelfde godsdienst op handen gedragen. En dikwijls als een god vereerd. Dat is een teken aan de wand. Welk teken? Het teken dat op de wand in het paleis van koning Belsasar werd geschreven. En dat luidt gewogen en te licht bevonden. En o geliefden, Gods volk heeft als zodanig in die weegschaal gelegen in de uren des gerichts en is gelicht en is te licht bevonden geworden. Maar toen heeft het Gode behaagd om Christus als tegengewicht in hun verloren zielen te openbaren. En toen is het handschrift dat tegen hem was uitgewist. En hij heeft u als gij dood waart in de misdaden en in de zonde. In de voorhuid uw vlezes heeft hij u mede levend gemaakt met hem al uw misdaden, uw vergevende, uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was en inzettingen bestaande. En de apostel Johannes is op Patmos niet werkeloos geweest, geliefde. Want wat de duivel ten kwade had bedacht, dat had de Heer ten goede bedacht. De apostel Johannes die krijgt op het eiland Patmos een belangrijke opdracht om de brieven van Christus aan de 7 gemeenten in Klein-Azië op te schrijven in een boek. En van die brieven hebben we reeds 3 behandeld, zo zeiden we al. Aan de gemeente van Efeze, Smyrna en Pergamum. En heden is aan de orde de 4e brief aan de gemeente van Thyatira. En in de brief van de gemeente Thyatira kondigt de verhoogde Immanuel zich opnieuw aan als de Zoon van God, hebbende ogen als een vlamvuur. En zo had Christus zich ook aan Johannes geopenbaard in het eerste hoofdstuk van Openbaringen. En toen viel, en we lezen daar, toen Johannes hem zag, toen viel hij dood aan zijn voeten. Hij viel niet dood, maar als dood. Hij viel als dood aan zijn voeten vanwege de goddelijke majesteit en de heerlijkheid van de verschijning van de Zoon Gods. Ik heb mensen horen bidden als lijsters die de vadernaam zonder enige schroom op hun lippen namen, maar zich nog nooit als een verdoemelijke zondaar hebben leren kennen in het licht van Gods heiligheid en van Gods majesteit. Je kunt mensen horen spreken uiterst familiair over Christus en over de Vader. Ze doen net alsof Christus een speelkameraad is. Maar bij Johannes, een geoefend kind en knecht Gods, was het zien bij de verschijning, bij de goddelijke verschijning van Christus, werd hij vervuld met eerbied en diep ontzag. En hij viel als dood aan de voeten van Christus. Dat was een diep doorgeleid en geoefend kind van God, een apostel des Heeren. Hij viel als dood aan de voeten van Christus. En niet uit angst of uit wettische vrees, nee, maar vanwege de majesteit en de heerlijkheid waarmee Christus zich aan Johannes openbaarde. Ik heb een afkeer van heel die familiaire godsdienst die over de goddelijke personen spreken alsof zij huns gelijken zijn. En ik liep eens op de CLK-beurs in Barneveld, geliefde, en ik keek mijn ogen uit. Men durft tegenwoordig wat tentoon te stellen. De video's over God en stripverhalen over de Bijbelheiligen. Die waren toen breed uitgestald. En ik zei toen tegen dat mens achter de tafel, mevrouw, wat hier op tafel ligt, dat verdwijnt straks allemaal in het helvuur. Dat mens keek me vernietigend aan. Ze zei, meneer, wilt u alsjeblieft doorlopen? Ik zei, nee, ik zeg, want ik begin net. U kunt met deze godslastelijke video's niet voor God verschijnen. Waar haalt u de brutaliteit vandaan om God te verfilmen? Buiten Christus is God een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Dat mens werd zo rood als een kroot. Maar ik ging nog een beetje door. Ik dacht, straks gaan ze nog vuur spuwen. Maar op een gegeven moment was haar mond in slot gevallen. Ze kon geen woord meer uitbrengen. En ik liep weg en ik hoorde achter me mijn vrouw ze. Die tegen die vrouw achter het tafeltje zei, nou mevrouw, u heeft wat om over na te denken. Want die meneer heeft volkomen gelijk. Ik dacht, dat is ook een wonder. Want uit de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. Maar er wordt wat tentoongesteld in onze dagen. En dat is nog geen eens de schuld van dat soort godsdienst. Hoor. Dat is de schuld van de kerk. Wat gaat er van ons uit en wat gaat er van de kerk uit? Maar in de aanhef van de brief aan de gemeente van Thyatira openbaart Christus zich opnieuw in zijn goddelijke majesteit en verhevenheid. Zijn ogen zijn een vlam vuurs en zijn voeten als blinkend koper gelijk. En we hebben reeds gezegd dat de ogen van Christus als een vlamvuur zien op de alwetendheid van Christus. En de voeten als blinkend koper gelijk, die zien op de almacht van Christus. Christus heeft alle macht in hemel en op aarde. En daar zien die voeten op als blinkend koper gelijk. Dat ziet op de almacht van Christus. En zoals de alwetendheid van Christus een troost is voor Gods volk, zo is ook de almacht van Christus een troost voor Gods ellendige en arme volk. Christus is onze wijsheid vanwege zijn alwetendheid en hij is de opperste wijsheid. Christus is ook ons schild in het strijdperk van dit leven vanwege zijn almacht. Hij is de almachtige God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst. En als de God des vredes, dan zal hij de Satan haast onder zijn voeten verpletteren. En Johannes ziet Christus in zijn goddelijke verschijning, zoals hij zal wederkomen op de wolken des hemels. Johannes ziet Christus in de verschijning van de laatste trap van zijn verhoging. Johannes ziet een zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten. De profeet Daniel zag een dergelijk gezicht van Christus. Hij zegt, ik zag een man met linnen bekleed. En Christus is bekleed met een lang kleed, een linnenkleed. Dat is het hoge priesterlijke kleed van Christus. Het kleed van zijn gerechtigheid, dat hangt tot aan zijn voeten. En Christus bedekt de zijne geheel met zijn gerechtigheid. Want hij weet dat zijn kerk van zichzelf melaats is van de hoofdschedel tot de voetzool toe. En als we bekleed zijn met het kleed van de gerechtigheid van Christus, en wat zou dat een eeuwig wonder zijn, geliefde, dan zijn we geheel rein in Gods ogen en dan kunnen we voor God bestaan. Het kleed van Christus ziet op zijn ambten en op zijn staten. Christus was omgord tot aan de borsten met een gouden gordel. En Daniel zegt, zijn lendenen waren omgord met fijn goud van Ufas. En daarmee wordt de ambtelijke vaardigheid van Christus bedoeld, welke hij niet met mate ontvangen heeft, als ook zijn waardigheid die hij heeft als koning der koningen en als heren der heren. En de Heilige Geest getuigt, zijn hoofd en haar was wit gelijk witte wol, gelijk sneeuw en zijn ogen gelijk een vlamvuur. En Daniel zegt, zijn aangezicht was gelijk de gedaante des bliksems en zijn ogen gelijk vurige fakkelen. En in deze verschijning openbaart Christus zich aan Johannes. En er ging majesteit van uit. Zijn ogen gelijk vurige fakkelen. En wie zou die God dan niet met eerbied prijzen? En het hoofd van Christus in deze verschijning was wit. Dat ziet op zijn wijsheid, op de eeuwigheid, de gerechtigheid en op de alomtegenwoordigheid. En zo wordt er ook van God de Vader gesproken. De eerste persoon in het goddelijke wezen wordt door de profeet Daniel getekend als de oude van dagen, wiens kleed wit was, gelijk sneeuw, en het haar zijn hoofd als zuivere wol. Het sneeuwwitte kleed van God, dat ziet op de heiligheid en op de reinheid van God, maar ook op zijn majesteit. En o geliefden, als we daar een levend besef van hadden, dan zouden we met de profeet Jesaja uitroepen, wee mij, want ik verga, terwijl ik een man ben van onreine lippen. En ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Waarom? Want mijn ogen hebben de koning der heren der Israëlen gezien. Dat kunt u lezen in Jesaja 6. En in dat gezicht van Gods heiligheid en Gods majesteit, dan moet een mens vergaan. En van de goddelijke verschijning van Christus, daar gaat zo majesteit uit, geliefde, dat zelfs Gods verzoende volk bij die verschijning krachteloos op de grond valt. Dat zien we bij Jesaja, bij Daniel en ook bij Johannes op Patmos. Johannes viel als dood aan zijn voeten. En Daniel, toen hij zijn stem, de stem en zijn er woorden hoorde, zo viel hij in diepe slaap. In diepe slaap op zijn aangezicht, met zijn aangezicht ter aarde staat. En Daniel sloeg met zijn aangezicht eraan en werd stom. Als God ter hoge vierschaat treedt, de geliefde, dan is er zelfs in de hemel een stilzwijgen van een half uur. En dat is geestelijk ook zo. Als God de mens komt te arresteren in zijn loop ter helle, en dan gaat de mond op slot. En dan zeg je dan wordt het waar wat de psalmist zegt. Ik ben verstomd en ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Zijn we nou wel eens verstomd geworden, geliefde, in het aangezicht van Gods heiligheid? Als we nooit met een gesloten mond over de aarde gegaan zijn vanwege onze hemelhoge schuld, in het licht van Gods heiligheid, dan weten we niet wie God is. Dan hebben we er geen besef van. Dan hebben we geen kennis aan God. Want God is een verterend vuur, een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. En als een mens zich zonder verzoening schaart onder Gods volk, en als zij meent de hemel te kunnen aandoen met wat traantjes en met wat indrukken, dan zal zijn mond te laat verstommen voor de rechterstoel van Christus. En in de gelijkenis van de koninklijke bruiloft was er een man, hè, zonder bruiloftskleed, de bruiloftszaal binnengedrongen. En op de vraag van de koning: vriend, hoe zijt gij hier ingekomen? Geen bruiloftskleed hebbende, toen verstomde hij. En geliefden, het moet dus aan deze zijde van het graf opgelost worden, tussen God en onze ziel. En als je de schuldbrief hebt thuisbezorgd gekregen, en dan ga je mond op slot, hè, als we in de spiegel der wet ons aangeboren aangezicht gezien hebben, ja, dan voel je je krachten wijken en bezwijken. En dan raak je uitgepraat, en dan raak je uitgeredeneerd, uitgerangeerd, en dan raak je verstomd. Als de Heer de boog van het heilige recht gaat spannen in ons leven, geliefde, en als de Heer zijn beeld komt op te eisen, dan hebben we geen penning om te betalen. Dan kleef je mond, dan kleef je tong aan je gehemelte. Want dan gaat het op, dan zie je maar één deur openstaan. En dat is de deur van de rampzaligheid. Maar in dat, en al is in dat heilige recht de zielen niet meer vecht, hè, maar billet zonder loon, wat hem ook overkomt, rechtvaardigend haar God, want eeuwig is haar lot. En dan staat het evangelie van vrije genade, mag doorklinken. En wie is deze die van Edom komt, met besprenkelde klederen van Bosra? Deze die versierd is in zijn gewaad, die voortrekt in grote kracht. En zijn kerk is voorgegaan in dat gericht. Toen Christus de toren Gods in zijn reine ziel voelde branden vanwege de zonde des volks die op hem geladen waren, en werden zijn bederen als van één gescheiden. En van hem staat geschreven: als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt, want God eiste zijn beeld op. Toen werd hij verdrukt en hij deed zijn mond niet open. En als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. En in dat dodelijke uur is Christus verstomd geworden, geliefde. Opdat doofstommen spreken zouden en de lof des Heren zouden verkondigen op de stemmen des Zoons Gods. Hij zegt dat ik ben het die in gerechtigheid spreekt en die machtig ben u te verlossen. En Christus is dus bekleed met koninklijke klederen. En hij heeft alle macht in hemel en op aarde en zijn koningschap is eeuwigdurend. En hij beschermde zijnen voor de listige omleidingen des duivels. En hij verbergt hen onder de slip van zijn mantel. Want zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als een oven. En net als in de brief aan Thyatira is geschreven, schrijft Daniel dat de voeten van Christus gelijk waren als de kleur van gepolijst koper, blinkend koper. De voeten van Christus als koper gelijk zijnde, dat hebben we al gezegd, dat ziet op zijn almacht en overwinning, waarmee hij alle volkeren der aarde zal onderwerpen en waarmee hij zijn vijanden zal verpletteren. Als Christus, als de koning der koningen, in die hoedanigheid, dan kan Christus niet aangevallen worden zonder dat men verpletterd wordt onder zijn voeten. Christus, die is de opgestane levensvorst. En de duivel, die is daar reeds achtergekomen. En die heeft het moeten afleggen tegen de almacht van Christus. Zijn kop is vermorzeld en zijn harige schedel geveld. En Christus is de overwinnaar der wereld. Alle groten der aarde zijn hem onderworpen. Ja, elke der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lof getuigen, dienstvaardig tot zijn Heer. En zijn voeten gloeiden als een oven. Dat ziet op de vernietigende kracht waarmee hij zijn vijanden zal verpletteren in de dag van het grote gericht. En dan zullen Christus' voeten de volkeren der aarde vermorzelen, omdat zij niet gewild hebben dat Christus koning over hen zijn zou. De aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. En wat een ontzaglijke dag zal dat zijn voor degenen die Christus niet kennen als hun redder en zaligmaker. Want dan zal het lam zich als een leeuw openbaren. En als rechter oordelen de levenden en de doden. En dat is voorzegd. En God de Vader die zegt het tegen de Zoon: eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. En gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter en gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. En in het eerste hoofdstuk van Openbaring vermeldt Johannes dat de stem van Christus is als vele wateren En de stem van Christus gaat door alles heen. Hè? Zijn stem gaat door de verdeling der ziel, en des geestes, en de samenvoegsel en des mergs. En is een oordeler der gedachten en de overleggingen des harten. Want de stem van Christus is het woord Gods en het getuigenis der profetie. En de stem van Christus is door niets tegen te houden. Zijn spreken gaat dwars door een, als het ware, om zo eens te zeggen, door een atoombunker. Zijn stem gaat door tot de bodem der zee, tot de verste uithoeken van het heelal. En Christus spreekt door woord en geest. En de stem van Christus is altijd te herkennen aan het goddelijke gezag. Hij spreekt als machthebbende. Zijn woorden vallen nooit ter aarde, maar hebben terstond uitwerking. Hij spreekt en het is er, en hij gebiedt en het staat er. Als Christus spreekt, dan gaat alles van zijn plaats of alles komt op zijn plaats. Zijn spreken gaat met kracht gepaard. Op zijn spreken komen verloren zondaren tot het geloof. Zijn stem doet doden leven, doet lammen lopen, doet kreupelen wandelen en doet blinden zien en stommen spreken. Zijn stem doet de hel zwijgen en door zijn spreken vaart de duivel uit. Christus spreekt naar het hart van Jeruzalem en roept daartoe dat haar strijd vervuld is en dat haar ongerechtigheid verzoend is. En dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. De stem van Christus is de stem mijns liefste. De bruid zegt, doe mij open mijn zuster, mijn vriendin. De bruidegom. En doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte, want mijn hoofd is vervuld met dauw en mijn haarlokken met nachtdruppen. En als wij de stem van Christus niet kennen, dan kennen we Christus niet. Want Christus zegt, mijn schapen horen mijn stem en ik ken dezelfde en zij volgen mij. Ja. Want niks hebben van die onbewuste godsdienst in onze dagen. En al die stiekeme bekeringen. De Heer Jezus die zegt, mijn schapen horen mijn stem. En ik ken dezelfde. Hè? En ik word van de mijne gekend. De stem van Christus bereikt ook de gemeente van Thyatira. Hè? Hij zegt, ik weet uw werken. En liefde. En dienst. En geloof. En uw leidzaamheid. En uw werken. En dat de laatste meer zijn dan de eerste. Hè? Christus wijst de gemeente van Thyatira op twee werken. Namelijk op hun eerste werken en op hun laatste werken. Er staat dat de laatste werken meer zijn dan de eerste werken. Dat zijn de goede werken die in God gedaan zijn. En in Johannes 14 zegt Christus tot zijn discipelen, voorwaar zeg ik u lieden, die in mij gelooft, de werken die ik doe, die zal hij ook doen. En hij zal meer doen dan deze, want ik ga heen tot de Vader. Gods ware volk wast op in de genade en in de kennis van Christus. En ze dragen allemaal vrucht. De een 30-voud, de ander 60-voud en een derde 100-voud. Christus zegt, hierin is mijn Vader verheerlijkt dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Maar afhankelijk hebben Gods kinderen meer vuur dan licht. Maar allengskens dan krijgen zij meer licht over en een geheiligd verstand van God en goddelijke zaken. De eerste werken zijn meestal meer in aantal als de laatste werken. En de eerste werken zijn, om het zo eens te zeggen, kwantitatief. En de laatste zijn meer kwalitatief. Dat zeggen Gods kinderen niet. Maar zo is het feitelijk. Naar de waarheid. De eerste werken geschieden meer door de liefde. Maar de laatste werken geschieden meer door het geloof. Dat door de liefde is werkende. Dat is wel onderscheiden. Het geloof. Geliefde, dat moet de liefde matigen in haar werking. Want de liefde is geneigd tot dwalen. De liefde moet het geloof aanwakkeren tot de oefening. Beide kunnen dus niet gemist worden. En de liefde, dat is de bestendigste metgezel in het leven van de kerk. Immers straks zal het geloof overgaan in aanschouwen. Maar er is in de hemel geen mens meer die gelooft. Dat is allemaal aanschouwen, die aanschouwen. Maar de liefde blijft tot in eeuwigheid. De liefde vergaat nimmer meer. En Christus noemt met name de liefdedienst en het geloof, een nieuw gebod geef ik u. Dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb, dat gij ook elkander lief hebt. En als de liefde verkeelt, geliefde, dan moet je maar niet denken dat het geloof in de beoefening is. We leven wat dat betreft in verkeelde en verkoelde tijden. Het is ons voorzegd, de liefde van velen zal verkouden. Er staat gelukkig niet van allen, hè? Maar er staat wel, de liefde van velen zal verkouden. En dat is een oordeel. En weet u waarom dat oordeel op de kerk rust en op de kerk gevallen is? Omdat in de doorsnee prediking de ergernis van het kruis teniet gedaan is. Hè? Dan krijg je een sentimenteel evangelie. Of een heel wettisch evangelie. Maar een sentimenteel evangelie, dat is een evangelie naar de mens. Hè? Die mensen zijn druk met elkanders voeten te wassen. Maar niet met de tranen van Christus, hè? Maar met het badwater van Pilatus. En dat kwijt kerken vol guichelaars en huichelaars. En kerkeradsbanken vol onverzoende ambtsdragers. En predikanten die de bannen in de gemeente niet durven aanpakken en de tucht niet durven te hanteren. Hè, die gaan heel sentimenteel preken. Om de mensen op het gevoel te werken. En om de kool en de geit te sparen. En om zelf de gevierde man te spelen. En met vlijende woorden proberen zij de gemeente te sussen. Maar het zijn verleiders. Die het volk de bloemhoven injagen met valse vrede. En godsdienstig kunstlicht. En je moet er maar op letten, geliefde, dat als predikers de tucht niet hanteren, dat de zulke met politieke predik Gods eer vertrappen en hele gemeenten verleiden en zielen bedriegen voor de eeuwigheid. Maar Christus, die spreekt tot de gemeente van Klein-Azië in het kader van de tucht. En Christus prijst de gemeente van Thyatira dat zij de ontvangen genadegaven niet voor zichzelf houden en begraven, maar dat ze daarmee woekeren, hè, om de toebetrouwde ponden van Christus of panden, om die te vermenigvuldigen. Het gaat er niet zozeer om hoeveel genadegaven we van de Heer hebben ontvangen, maar of we ermee woekeren, hè, al was het maar met één talentje. En dat is ook zo met je natuurlijke gaven, hè, die mag je niet begraven, maar die moet je aanwenden. Zoals de Heer je die gegeven hebt. En Gods kinderen worden vruchtbaar gemaakt. En ze zullen altijd tweelingen voortbrengen. De kerk is vruchtbaar om kinderen voor Christus te winnen. En vervolgens prijst Christus de gemeente van Thyatira voor hun leidzaamheid. En het was blijkbaar een gemeente waar het bevindelijke leven floreerde. Immers de leidzaamheid werkt bevinding. Dat staat in de schrift. En de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Wat is leidzaamheid feitelijk? Wel, het woord leidzaamheid, geliefde, dat komt niet zoveel voor in de Bijbel. Maar leidzaamheid is een metgezel van de verdrukking. Hè? Niet als een vrucht van de verdrukking, maar omdat Christus zijn volk sterkt in de verdrukking. Leidzaamheid, dat is feitelijk een stil berusten in zijn beleid. Dat is een vrucht van de genade in Christus. Dan moet de levende kerk, dan moeten al Gods kinderen steeds weer bij bepaald en in geoefend worden. Want we zijn zo menigmaal ver van onze plek. En als mijn voeten dreigen uit te glijden op gladde plaatsen, dan is het menigmaal gebeurd dat de Heer me kwam te versterken met dat vierde vers uit Psalm 131... dat Israël op de Heer betrouw, op de Heere vertrouw, zijn hoop op Gods ontferming bouw, en stil berust in zijn beleid, van nu aan tot in alle eeuwigheid. En als dat in je ziel bevestigd wordt, geliefde, dan betekent dat je gesterkt wordt door de kracht van Christus' opstanding, en dat je in de verdrukking op de Heere geworpen wordt. Dan laat de Heere blijken dat de weg die Hij met je gaat, dat dat zijn weg is, en dat je voor zijn rekening ligt. Maar toch heeft Christus nog enige dingen tegen de gemeente van Thyatira. Hoewel Gods kinderen in deze gemeente ijverig zijn in goede werken, laat hij toch een zekere profetes Jezebel toe om een valse leer te leren. Nou, Jezebel of Izebel, wat was dat eigenlijk voor een mens? Jezebel, dat was een publieke vrouw met een waarzeggende geest. Een occulte leer. Saul ging op het laatst van zijn leven naar een vrouw met een waarzeggende geest, naar de waarzegster van Endor. En dat mens dat liet allerlei geesten opkomen, maar het was allemaal van de duivel. En er zijn nou ook nog mensen met een waarzeggende geest. En die zich uitgeven voor een kind van God. En velen van Gods volk en knechten proberen te verleiden. En niet zozeer met de seksuele zonde. Als wel met de profetie van eigen uitlegging. Ik ben ze wel tegengekomen. En die mensen hebben altijd teksten voor een ander. Een menig kind van God die hierin trapt. Ik had een zekere vriend. Een voorganger. En die zei, en die kreeg eens een beroep van een bepaalde gemeente. En die gemeente was, en in die gemeente was een vrouw. Die belde mijn vriend op en ze zei: ik weet van de Heere dat u komen moet. Nou, die voorganger antwoordde: nou, als ik het ook van de Heere weet, dan kom ik, dan neem ik het aan. Maar de Heere liet hem echter niets weten, dus hij bedankte voor het beroep. Ja, dus die mensen zijn er in onze dagen nog die allerlei profetieën op een ander toepassen en allerlei teksten krijgen. Waarmee ze aanvankelijk ontdekte zielen zalig spreken, ook als ze nog stik onbekeerd zijn. Maar geliefde, laat u nooit door mensen zalig spreken, hè, want dat is duivelsbedrog. En de duivel verslaat zijn duizenden, hè, met die strikken in onze dagen. Laat u door de Heere zalig spreken. Laat u door Gods woord verdoemen. Laat u door God zalig spreken. En Izebel was echter ook een publieke vrouw. Ze verleidde het volk tot de inzettingen van Omri. Achab, die had bossen van Baal Peor. Die verleidde het volk tot het eten van afgodenoffer. Terwijl de apostelen het eten van afgodenoffer op het apostelconvent in Handelingen 15 uitdrukkelijk verboden hadden voor de heidenchristenen. Maar er is echter nog een weg terug. Christus geeft zelfs zulke profetessen, zulke Izebels en haar volgelingen nog een tijd om zich te bekeren. Ja, ik hoorde eens een verhaal van een aanleander zeggen, daar komt hij weer met een verhaal. Ja, ik moet het maar zeggen. Ik hoorde eens een verhaal van een ouderling die had het in zijn hart gekregen om bij een waarzegster op bezoek te gaan. Maar hij ging echter niet zoals Saul, hè. Of zoals Saul op bezoek ging bij de profetes van Ende. Nee, maar als een knecht van God. En weet je wat hij zei tegen dat mens? Vrouw, jij zegt alles te weten en jij zegt alles te kunnen voorspellen. Maar vertel jij mij nu eens hoe God zijn volk bekeert. Ja, nou, daar zat ze. Daar had ze niet op gerekend en daar had ze geen antwoord op. En voor het eerst van haar leven wist ze geen antwoord te geven. En in de dadelijkheid krijgt die vrouw, die waarzeggende vrouw, krijgt ze de slag naar binnen. En die vraag van die ouderling, dat werd het middel tot haar bekering. Want toen ging de mond op slot. Toen werd ze verstomd. Dat is het eerste wat de Heer in je leven doet. Dan word je verstomd. Omdat je op duizend vragen geen antwoord meer weet. Maar sindsdien ging dat mens naar de gezelschappen om te vertellen wat God aan haar ziel gedaan had. Maar de profeet, de profetes Jezebel uit Thyatira, die bekeerde zich niet. Ze ging door met haar refo-bordeel. Want daar scheen ze goed geld mee te verdienen. En denk niet, geliefde hoorders, dat we in een tijd leven dat we van de Jezebels verlost zijn. Juist in de refo-kringen kun je ze bij hopen vinden. Zelfs onder predikantsvrouwen. En zo komt het dat ook in refo-kringen het gebruik van voorbehoedsmiddelen een gewone zaak is geworden. En soms zelfs wordt aangeprezen. En er is geen dominee die deze Baal-Peor ongerechtigheid met de tucht durft aan te pakken. Maar er is geen zonde voor God waarover de Heere zo vergramd is dan het gebruik van voorbehoedsmiddelen op het erf der kerk. En een algehele kracht der dwaling is het gevolg en dat oordeel is zichtbaar, hoorbaar en tastbaar. Ja, ik ga met mijn rug tegen de muur staan, maar ik moet het zeggen. Dus deze Jezebel is nog springlevend in de kerk. Zelfs in het kwadraat. En in menige kerk gaat ze aan het heilig avondmaal. En met geverfde gezichten en opgeschoren koppen, dan durven zij het heilig avondmaal des Heren te betreden. Maar weet je wat vroeger Gods oude knechten zeiden als de zulke aankwamen? Blijf met je klauwen van het heilige brood de kinderen af. Nou, dat zijn we totaal kwijt in onze dagen. Maar Christus zal de zulke Izebels bezoeken met zijn oordelen. Want hij zegt, zie, ik werp haar te bed, dat is het ziekbed, die met haar overspel bedrijven. En o geliefde, wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Maar velen eten en drinken zichzelf een oordeel vanwege de ontheiliging van de Heere avondmaal. En er zijn vele kranken, zegt Paulus, en vele slapen. En als de Heer ons niet vasthoudt, dan vallen we in alle kuilen die er zijn. Tenminste, ik wel. Het is geen wonder als we de zonde uitleven, maar het is een wonder als we de zonde niet uitleven, maar krijgen in te leven, geliefde. En Christus zal echter de aanhang van Jezebel bezoeken met ziekte en oordelen. En als deze volgelingen zich weigeren te bekeren, dan zullen ze bezocht worden met kwellende ziekte. En het bed dat eerst tot welis diende, zal een bed worden van kwellingen en verachtelijke plagen. En als de tucht achterwege blijft, dan zal Christus zelf zulke afgoden dienaars en dienaressen straffen met dodelijke straffen. Er staat dat hij al haar kinderen, dus al haar volgelingen, door de dood zal ombrengen, als zij zich niet bekeren. Het evangelie, dat wordt nooit vrijblijvend gepreekt, zult u het onthouden? En zeker niet in het kader van het verbond. Als we dat teken en zegel aan ons voorhoofd dragen, dan zal de Heere op je letten. En in het Oude Testament zien we dat het geslacht van Achab en Izebel door Jehu zijn omgebracht. En dat was het rechtvaardig oordeel Gods over het overspelige geslacht van Izebel. En het valt niet te ontkennen dat met de kinderen van Jezebel in de tekst worden van onze overdenking, dat de kinderen van Jezebel het nageslacht van Izebel zijn. Dat zijn degenen die dezelfde afgoderij bedrijven als Izebel gedaan heeft. Ze zullen worden gedood als ze zich weigeren te bekeren. En als het heilig avondmaal opzettelijk ontheiligd wordt en er geen tucht uitgeoefend wordt, dan vallen er doden. Tenminste als het de gemeente van Christus betreft. Want er zijn talloze kerkelijke gemeenten, zowel links als rechts, die niet de gemeente van Christus meer zijn. Zulke gemeenten krijgen de leidsels erop. Die worden vet gemest tot de dag der slachting. Maar in de gemeente van Christus zullen de zonden zoals Jezebel en haar kinderen bedrijven met de dood gestraft worden. Als de bekering achterwege blijft. En dat zal openbaar worden in de gemeente als die straf wordt uitgevoerd. Christus zegt, en al de gemeenten zullen weten dat ik het ben die de nieren en harten onderzoek. Het zal dus niet verborgen blijven. En zelfs als er doden vallen, dan zullen afvallige leraren er een sentimentele en een godsdienstige draai aan geven. En dan zullen ze alsnog zalig spreken. We zullen eerst eens een versje zingen. En wel uit de 89ste psalm, en daarvan het 13e vers. Psalm 89, het 13e vers. Ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad, zolang de hemel zelf op vaste pijlen staat. Maar zo zijn kinderen ooit mijn zuivere wet verlaten, zo het richtsnoer van mijn recht ter regeling niet kan baten, zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, dan mogen zij gewis voor mijn straffen beven. Psalm 89, het 13e vers. En geliefden, dat moeten we benadrukken. Als de tucht niet meer functioneert in de gemeente van Christus, dan trekt de geest zich terug en dan komt er een oordeel over de gemeente. Vroeger werd de tucht nog gehanteerd naar overeenkomstig het woord en daar verbond de Heere zijn zegen aan. En ik wil u in verband hiermee eens een ingrijpende gebeurtenis niet onthouden. Deze vond plaats tijdens een avondmaal bediening door Robert Bruce. En die leefde omstreeks 1600. Het was een Schots predikant. En toen de avondmaalgangers aan de tafel hadden plaatsgenomen, wilde Bruce gaan spreken. Maar hij kreeg niks over zijn lippen. Hij keek zwijgend in het rond en tenslotte zei hij: er zit iemand aan de tafel die schuldig is aan een onbeleden en een onbeweende zonde. En mijn meester heeft mijn mond gesloten en ik kan niets meer zeggen eer hij zich verwijdert. En ik gebied hem in de naam des Heren zich te verwijderen van de tafel des Heren. En onder ademloze stilte stond er een avondmaalganger op en hij verliet de tafel en keerde terug. Of hij verliet het kerkgebouw, dat weet ik niet precies. Maar toen die man zich verwijderd had, kon dominee Bruce met veel kracht en veel opening het heilige avondmaal bedienen. En toen opende de Heer zijn mond. Maar als God gerichten gaat oefenen, geliefde, dan zal iedereen weten dat het Gods gerichten zijn. Want de Heer heeft namelijk alle consciënties mee, zowel van Gods volk als van de godsdienst als van de wereld. En iedereen krijgt in zijn hart en in zijn geweten, die wordt overtuigd van de waarheid, ook al logent hij het met de mond. En dan voelt hij in zijn hart dat het toch de waarheid is. Want de Heer heeft alle consciënties mee. En dat zien we ook hier in dit hoofdstuk bevestigd. En het is de bevinding der heiligen. En als de Heer zegt dat al de gemeenten zullen weten dat hij het is die de nieren en harten onderzoekt. En dan betekent dat in deze context dat gedoopte leden en avondmaalgangers, die opzettelijk en na herhaalde waarschuwingen zich blijvend schuldig maken aan hoererij, gedood zullen worden door Gods slaande hand. En we kunnen er ook voorbeelden van opnoemen. Maar Christus is het die de nieren en harten onderzoekt. En de profeet Jeremia die had daar ook geheiligde kennis aan gekregen. Gij dan, o Heere der Scharen, die de rechtvaardige proeft, die de nieren en het hart doorziet. Laat mij uw wraak van hen zien, want ik heb u mijn twistzaak ontdekt. De meest grove ongerechtigheid gaat schuil achter religieuze dekmantels. En de wereld komt er openlijk vooruit. En dat feit wordt dagelijks in de brievenbus bevestigd. En wat dacht u van de onzedelijke reclame op bushokjes en openbare reclameborden die het straatbeeld in vele steden en dorpen ontluisteren? De zonden worden openbaar uitgestald. Zonde is geen zonde meer. Maar ik moet u zeggen, geliefde, dat is mijn schuld en dat is uw schuld. Want wij hebben niet in de bressen gestaan. En we woonden nog in Harskamp aan de doorgaande weg. Ja, ik moet maar praktische voorbeelden geven. En aan de overkant van de weg stond een bushokje met reclamevitrine. En op een keer hingen er in al de bushokjes in Harskamp, Otterlo en Wekrom, er hingen grote posters met half ontklede vrouwen. En ik weet nog, ik ging naar de plaatselijke predikant en ik zei hem: waarom doet de kerk hier niets tegen? Ja, ik wilde de verantwoordelijkheid op de kerk afschuiven. En toen ik thuis kwam, toen meende ik me in deze zaak vrijgemaakt te hebben, maar in werkelijkheid had ik de schuld van me afgeschoven. En diezelfde nacht kon ik niet meer slapen en ik moest mijn bed uit, omdat God mij als de schuldige had aangewezen. En ik heb toen een waarschuwende brief geschreven en tegen deze publieke onzedelijkheid. En ik heb die brief, heb ik vermenigvuldigd, geliefde, en overal te middernacht in die bushokjes opgehangen. En toen ik thuis kwam en weer naar bed ging, viel het met kracht in mijn hart. En zie, ik heb uw aangezicht opgenomen, ook in deze zaak. En dat zei de Heere tot Lot, toen Lot de Heere verzocht om tijdens de verwoesting van Sodom en Gomorra niet naar het gebergte, maar naar Zoar te vluchten. Maar toen die woorden tot mij kwamen, toen wist ik er geen duidelijke verklaring aan te geven. Maar de verklaring van die woorden werden de volgende morgen pas duidelijk. Wat bleek die morgen? De onzedelijke poster was uit de vitrine van het bushokje verwijderd. En ik weet nog, ik ben toen al die bushokjes afgegaan in Haskamp, in Otterlo en in Wekerom, maar er was geen poster meer te vinden. En al die bushokjes waren leeg. En ook mijn brieven hingen er niet meer aan. En tot op de dag van vandaag weet niemand wie die afgesloten vitrinekasten bij die bushokjes leeggehaald heeft. Maar voor mij was het duidelijk, toen kwamen die woorden terug. Maar voor mij was het duidelijk dat een engel de Heere dat gedaan had. En o geliefde, waren we maar meer schuldenaar. Naam het maar meer op voor de ere Gods. Dan zal God wonderen doen op wonderen horen. Maar de Heere moet menigmaal klagen. Een zoon zal de vader eren en een knecht zijn heer. Maar ben ik dan een vader, waar is mijn eer? En ben ik een heer, waar is mijn vrezen? Zeg de Heer, der is garen. Tot u, o priesters, verachters van mijn naam. Maar weet u, geliefde, wat dominees durven zeggen? Waarmee verachten wij uw naam? Waarmee? Dan klinkt het uit de mond Gods. Gij brengt op mijn altaar verontreinigd brood en zegt, waarmee verontreinigen wij u? Daarmede, zegt de Heer, dat gij zegt het, des Heeren tafel is verachtelijk. Wat is verontreinigd brood? Dat is afgodenoffer. En Jezebel leerde dat afgodenoffer geoorloofd was te eten. En Christus zegt in vers 24, dat al degenen die deze satanische dwaling niet hebben, dus niet navolgen, en deze diepte des Satans niet gekend hebben, geen andere last opgelegd krijgen dan in hem te blijven, want zo dragen ze veel vrucht. En niet gekend, dat betekent niet erkend, niet voor goed gehouden. En de diepte des Satans, wat wordt hiermee bedoeld? Het is een afgrond van de boze werken. Het zijn de duistere verborgenheden van de satanische leer die de profetes Jezebel en haar volgelingen leerden. Jezebel wende voor dat deze leer van de Heilige Geest afkomstig was. Dat mens had dus een schijn van godzaligheid. Maar de kracht derzelfde verloochend. En de diepte des Satans die gaan menigmaal schuil achter een religieuze dekmantel. De duivel is er altijd op uit om het werk Gods te imiteren. Want hij weet dat hij daardoor meer verwoesting zaait dan dat hij in een briesende leeuwgedaante bewerken kan. En de diepte des Satans zijn altijd subtiel en verborgen. Het is noodzakelijk dat er geoefende kinderen Gods in de gemeente van Christus aanwezig zijn. Die onderwijs geven aan degenen die als een riet heen en weder geslingerd worden door allerlei wind van leer. De leiding is weg in onze kerken. We lijden aan een gezagscrisis. En de leden der gemeente van Christus, die mogen niet langs elkaar heen leven. Men moet elkaar opscherpen in de liefde en het geloof. Gelijk de apostel Paulus zegt in de Hebreeën. En laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. Het is dus een zeer gevaarlijk de diepte des Satans te kennen. En de occulte en onzedelijke praktijken van Jezebel, die zijn van God vervloekt. En ze slepen de mens naar het onherroepelijke eeuwige verderf. Maar degenen die de diepte des Satans niet gekend hebben en de leer van Jezebel niet navolgen, maar censurabel stellen en hierover de tucht handhaven, die hoeven niet te vrezen voor de oordelen Gods. Maar er zijn altijd wel momenten in het leven van de levende kerk dat zij geconfronteerd worden met de diepte des Satans. Maar Gods ware volk, die zal er nimmer aan mee kunnen werken of er aan mee kunnen doen. Ik moet dit ter sprake brengen. Want er zijn vele christenen die op plaatsen werken waar de diepte des Satans worden gekend. Ik denk aan verpleegsters die in ziekenhuizen voor de keuze worden gesteld of meewerken aan abortus en euthanasie of ontslag. En denk maar eens aan gemeentewerklieden die de dranghekken moeten plaatsen omdat er een of ander goddeloos feest georganiseerd wordt. En wat denkt u van politiemensen die de orde moeten handhaven, hè, onder de supporters op de tribunes van de voetbalvelden, hè, zondags in kluis? Of als je voor de serviceverlening op bedrijven moet werken, hè, die onzedelijke en pornografische producten fabriceren, kunt u daaraan meewerken? Kunt u die ongerechtigheid stilzwijgend door de vingers zien? Nou, geliefde, ik kon het niet. Omdat de ware liefde de zonde niet verdraagt. En dat kostte destijds mijn baan en mijn inkomen. Maar de Heere stuurde de raven van Elia om mijn gezin te onderhouden. En tot op de dag van vandaag. Als de Heere zou vragen tot me, hebt het u aan iets ontbroken? Zeg ik, nee Heere, aan niets. En ik weet zeker dat je als christen niet God kunt dienen en de mammon tegelijk. En o geliefde, we zitten er vol van. Maar het kan niet hoor, het kan niet. En we hebben vele libertijnse christenen in onze dagen die van twee walletjes eten. God wat en de wereld wat. En dat kenmerkt het refodom. Ja, dat is weer een nieuwe godsdienst. Het refodom in onze dagen. En met wat zedelijke leefregels wil men de christelijke identiteit waarborgen. Maar ik zeg u, met zo'n religie reizen er velen op een gladde weg ter helle. Het komt allemaal voort uit de schijn van godzaligheid, waarin geen enkele kracht zit. En vele beleiders zeggen het niet eens te zijn met bepaalde zondige praktijken, hè, maar ze kunnen er toch hun medewerking aan verlenen of stilzwijgend door de vingers zien. Ja, maar de zulke worden van Christus wegen bedreigd met de dood. Maar er is een weg terug, namelijk bekering tot God en geloof in Christus. Maar de zulke krijgen een korte tijd. De genade kan in dit leven zelfs al afgesneden worden. Maar hetgeen gij hebt, zegt Christus, houd dat totdat ik zal komen. Nou, wat heeft Gods volk? Wel, ze heeft Christus en zijn leer. Ze heeft niets van zichzelf, maar ze heeft alles in Christus. En Gods volk moet zich bij de genade houden. Niet aan zedenregels, maar aan de genade. En zich aan Christus houden. En Gods geboden bewaren. Hoe lang? Totdat ik zal komen, zegt Christus. En welke komst wordt hier bedoeld, geliefde? Hier wordt de wederkomst van Christus bedoeld. En velen zeggen dat Christus hier doelt op het duizendjarig rijk. Maar Christus zegt duidelijk dat hij zal komen. Het ziet dus niet op een toekomstige heilstijd op aarde, maar op zijn tweede komst, als de laatste trap van zijn verhoging. Het duizendjarig rijk, ja, er is veel profetie over, maar dat is symbolisch bedoeld. En velen leren een letterlijk duizendjarig rijk. Dat zijn de biblicisten in onze dagen. Maar van al die biblicistische profetie, er komt niks van uit. Ik geloof wel in het kader van de nationale bekering der Joden, dat de Heere nog rijkelijk zal werken en dat de aarde nog één keer met de kennis des Heeren vervuld zal worden. Maar van al die profetieën van het duizendjarig rijk, ach mensen, de Heere zal het zelf als een kind openbaren. Christus zal dan sneller tot zijn tempel komen. Niet zelf, maar met zijn geest. Maar dat wordt hier echter niet bedoeld. Hier ziet de komst van Christus op zijn wederkomst. Want hij komt. Hij komt. Om de aarde te richten. En hij zal de wereld rechten in gerechtigheid. En aan alle volkeren in rechtmatigheid. En de gemeente van Thyatira wordt dus gewezen op de wederkomst van Christus. Ze moet houden hetgeen zij heeft. Dat lijkt overbodig. Maar de woorden van Christus die zijn altijd met zout besprengd. Hij spreekt niet als schriftgeleerde, maar als machthebbende. Zijn woorden zijn geadresseerd. Zijn boodschap is nooit overbodig. De gemeente van Christus moet wakende zijn. Christus weet echter dat hij zijn bruid slapende zal vinden. Want hij komt te middernacht. Als de wijzen zullen slapen met de dwazen als de bruidegom komt. Als niemand er meer op zal rekenen, ja, dan komt hij. En velen maken hele berekeningen wanneer die dag zal zijn, maar Christus zegt, het komt u niet toe. Dat zegt hij tegen de discipelen. Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Niemand zal weten wanneer die dag zijn zal. Maar het moet ons genoeg zijn dat die dag komen zal, met haast. Want Christus zegt, zie, ik kom haastelijk. En dat zal een heerlijke dag zijn. Voor degene die de Heere vrezen. En op die dag zullen ze zingen, dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Ja, dat slaat al op de zondag. Maar ik wil maar zeggen dat de jongste dag nog heerlijker en nog vreselijker zal zijn als de opstandingsdag van Christus. Christus zegt evenwel dat degene die overwint en zijn werken tot het einde toe bewaart, dat hij de zulke macht zal gegeven zal worden onder de heidenen. En wist u dat God met zijn volk met koninklijke macht bekleden zal in Christus? Christus zegt tegen zijn jongeren, gij zult zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. En Paulus zegt in dit verband, de God des vredes zal de Satan haast onder uw voeten verpletteren. En op een andere plaats daar geschreven, weet gij niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En weet gij niet dat wij de engelen zullen oordelen? Dat geldt de heiligen, dat geldt de geroepen heiligen. Dan zullen er vaders staan aan de linkerkant en zonen aan de rechterkant van Christus. En dan zullen er kinderen zijn die hun ouders zullen verdoemen. Of andersom. Maar degenen die van Christus zijn, die zullen het met God eens wezen. Met het eeuwig oordeel over de goddelozen. Dan zullen er geen familiebetrekkingen meer zijn. Maar dan zullen degenen die de Heere vrezen het met God eens zijn. Ongeacht welke familiebetrekking er geweest is. Dat is ontzaglijk. En geliefden, haast u om uw levenswil. Gedenk aan de vrouw van Lot. En heden, indien gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u met God verzoenen. En in vers 27 van ons schriftgedeelte staat er opgetekend wat de vijanden van de levende kerk te wachten staat. Christus zal ze hoeden met een ijzeren staf. Dat betekent dat hij zal ze te pletter slaan, zoals een herder de roofdieren die zijn kudde belagen en neerslaat met zijn knots, zoals David zich in de bres stelde. Als zijn kudde belaagd werd door de roofdieren. Maar de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Hij staat in de bressen en is een vurige muur rondom degene die hem vrezen. Waarom? Want hij heeft in de bres gestaan van het oordeel Gods over de zonde. En in zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En Christus heeft zichzelf laten veroordelen als zijnde de grootste der zondaren in de toerekening. En hij heeft de straf die ons de vrede aanbrengt, volk des Heren, ondergaan. En God was zo volkomen bevredigd met het offer van zijn zoon. De toorn is gestild en het oordeel weggenomen, want de prijs is betaald. En daarom heeft hem God ook uitermate verhoogd. En hij heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is. Christus' macht is onbeperkt. En hij werkt gadeloze wonderen. Hij zal zijn vijanden zetten tot een voetbank zijner heilige voeten. En hij zal hen hoeden met een ijzeren roede. Hij zal hen als potterbakkersvaten vermorzelen. En dit wordt echter in dit gedeelte niet alleen van Christus gezegd, maar ook van zijn kinderen. En ze zullen in zijn naam de aarde regeren, want ze zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. En zij zullen met Christus zitten in zijn troon en als koningen heersen en macht uitoefenen over de heidenen. En gelijk Christus alle macht in hemel en op aarde van zijn vader ontvangen heeft, zo zal Christus de zijne met macht en heerlijkheid bekleden. En dat is niet met woorden uit te drukken welke heerlijkheid Gods volk te wachten staat. Ze zullen overwinnen door het geloof. Ze zullen de morgenster ontvangen. Vers 28. En de morgenster is een krachtige ster die veel licht verspreidt. En als de Heere de zijne de morgenster belooft, dan bedoelt hij dat zij groter licht en kennis van hem zullen ontvangen. Christus is gelijk de morgenster die de dag voorgaat. Er zal een ster voorkomen uit Jacob. Dat heeft Biliam geprofeteerd. En daarmee wordt Christus bedoeld. En Christus zal de zijne verlichten als de zonne der gerechtigheid. Een ster heeft het licht niet van zichzelf, maar van de zon. Zo is het geestelijk ook. En de morgenster blinkt door de opkomende zon. De ster van Jacob is Christus, het afschijnsel van de heerlijkheid zijn vaders. En als zonne der gerechtigheid verlicht hij zijn volk en kinderen. En al degenen die overwinnen, zullen de morgenster die Christus de zijne beloofd heeft ontvangen. Christus zelf is de zonne der gerechtigheid. En ze zullen allemaal blinken van het licht dat van zijn aanzicht straalt. En als het koninkrijk der hemelen gekomen zal zijn, geliefde, dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon in het koninkrijk huns vaders. En de Heere zegt, die oren heeft om te horen, die horen. En in Openbaringen 13 vers 9 zegt Christus voor de 16e en laatste keer, hè, die oren heeft om te horen, die horen. En de kerk maakt hier menigmaal haar gebed van, want de levende kerk wordt zo menigmaal haar doofheid en haar hardhorendheid gewaar. En Gods volk die moet inleven dat ze het hardhorendste volk is op aarde. De brieven van Christus zullen echter niet ter aarde vallen. Hij laat ze optekenen in een boek, zodat ze bij herhaling gelezen kunnen worden. En dan nog is het nodig om te horen wat de geest tot de gemeente zegt. Het woord zonder de geest doet de mens niet horen. Zonder de inspraak van de Heilige Geest verstaan we niets van het woord. Al zouden we de Bijbel uit ons hoofd op kunnen zeggen. Maar de Heilige Geest spreekt niet in de lucht, maar in de harten van verloren zondaren. En de kerk, en de levende kerk, die mag de geest nastamelen. En de geest en de bruid zeggen kom. En die het woord en die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft kom. En die wil, die nemen het water des levens om niet. Amen. O Heere, mochten we dan eens gebracht worden tot die wateren des levens. En we zijn er deze avond aangebracht geworden. Want gij hebt het weer uitgestald. Gij hebt uw woord weer doen klinken. Op alle plaatsen uw heerschappij. Het woord is weer gepredikt. Het evangelie is uitgegaan. Wie dorst heeft, die komen, die nemen. En wie wil, die nemen het water des levens om niet. Want gij hebt gezegd, ik wil en zij zullen. Dan zullen ze komen door goddelijk licht geleid. Om te melden het heil van uw gerechtigheid en grote daden. O lieve heren, dat we door u eens mochten worden ingewonnen. En dat we door u eens mochten worden overwonnen. En heren, als het niet gebeurt, dan is het onze eigen schuld als we in onze onbekeerlijkheid volharden. Want het ligt niet aan u. Gij zijt gewilliger om de zaligheid te geven als wij het willen hebben. Zodat we ons dan mochten stellen onder de prediking van het woord. Want onder de prediking van het woord, daar zult gij zielen bekeren. Daar zult gij zielen in het hart grijpen. En daar zullen ze de woorden horen die de geest tot de gemeente zegt. En dat is uw werk. Dat is volkomen uw werk. En daar staan wij buiten als mensen, staan we buiten. Maar mochten we door uw geest gedreven worden om dat woord te prediken, maar ook om dat woord op te luisteren, om dat woord te horen. En om met Maria al uw woorden te overleggen in ons hart. Om in ons hart die woorden te bewaren, totdat ze rijp gemaakt worden, totdat ze zodanig vruchten voortbrengen van geloof en bekering. Opdat we er niet meer van zwijgen zouden. Want dan zouden zelfs de stenen gaan spreken. En dan moet het eruit. En dan moeten we vertellen wie God voor ons geweest is. Voor zo'n slecht mens. Voor de allerslechtste. Och, lieve Heere. Mocht gij uw koninkrijk nog uitbreiden. Mocht gij uw wonderen nog verheerlijken. Want gij zijt een God der wonderen. Gij doet wonderen, gij alleen. En mochten we op u hopen. Op uw woord hopen. En mochten we stil berusten in uw beleid, van nu aan tot in eeuwigheid. Mochten we u zoeken, ja door u gezocht worden, door u gevonden worden. Mochten we uitgezocht raken, uitgebid, uitgesproken, verstomd raken. Ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet open doen. Want Heere, dan gaat gij spreken. Doden zullen horen. Ach, lieve Heere. Mocht gij uw naam nog verheerlijken over het ronde aard. En de verdeeldheid en mocht gij die eens slechten door uw geest. Door een inwendige reformatie. En dan zal blijken dat alles wat wij herstellen, dat niet hersteld is. Maar gij zult Judas steden weer doen opklimmen uit het stof. En dan moeten we de brokstukken ook nog kwijt. En heren, wat gij werkt, dat zal u zelf verheerlijken. Dat zult gij zelf bevestigen. En ook in het toebrengen van de uwe, gij zult ze zelf bevestigen en schragen. Heren, dat we niet zullen rusten totdat we een voorwerp mogen zijn van uw genade. Dit smeken wij van u. En doe het ons dagelijks smeken. Ontferm u, mijner. Gij zonen Davids, want gij wilde toch omgebeden worden. En dan zullen we ons bidden niet meer voor bidden houden. Maar we kunnen het niet meer nalaten. O Heere, dat we dan door de nood gedreven ons tot de troon der genade zouden begeven. Op genade of ongenade. En wat zal dat eeuwig meevallen. Want gij zijt een gane vergevend God. Gane vergevend. Heere, verheerlijk dan uw naam en kracht. Om Jezus wil alleen. Amen. We zullen het tot slot zingen van de 49ste psalm en daarvan het 4e vers. Gij volken hoort waarin de wereld woont, zij laag van staat of hoog met eer bekroond, zij rijk of arm, komt luistert naar dit woord. Mijn mond brengt niets dan loutere wijsheid voort. En wat er verder volgt van de 49ste psalm, daarvan het 4e vers. Eerste vers van Psalm 49, wat u reeds opnoemde.
Hey, God,
Laten we eindigen met de zegen bidden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.